Goedemorgen, geliefde. Fijn dat we zo hier bij u mogen binnenkomen. En ik wou graag beginnen met het lezen van Psalm 43. Psalm 43. Er staat een bede om verlossing. En als we naar de Heere gaan, dan krijgen we inderdaad die verlossing. Dat gaan we ook lezen. En dan er ook over nadenken, niet direct eerst over deze psalm, maar wel over het woord verlossing, over het persoonlijke verlossing, de bevrijding, de bevrijding. Psalm 43. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijn verheuging. En u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing, mijn aangezicht en mijn God. Door een geweldige uitspraak hier, hè? Mijn verlossing, mijn hoop is op God. Kan het ergens anders zijn? Dan zal het niet veel zijn. En hier zendt uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Nou, we hebben de waarheid voor ons. Wanneer we Gods woord openen, dan weten we, daar hebben we de waarheid. En dat we die God mogen vertrouwen in alles wat hij ons geeft, alles wat hij ons zegt. En hier zien we toch hoe, dat hij ook zegt, hij is de menigvuldige verlossing. Mijn aangezicht en mijn God. We gaan er verder ook over nadenken. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan gaan we eerst naar Efeze. Ik zeg eerst, want er zijn altijd wel andere dingen die we toch ook weer bij aan willen halen. Psalm. En hier Efeze. En we gaan naar Efeze hoofdstuk 2. En we zullen zo even terugdenken. Maar eerst gaan we wat lezen. Ik ga lezen van hoofdstuk 2 en vers 8. Daar begin ik te lezen. Hoofdstuk 2 en vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken. Opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heiden waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede. Die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur der afscheidsels gebroken hebbende. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis. De vijandschap aan hetzelfde gedood hebben. De komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart, hen die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang, door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers, de heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen, profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heer, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonsteen door Gods in de geest. Tot zover dit lezen. En om even terug te slaan, gaan we een paar versen nog bekijken die we eerder gelezen hebben. En dan ga ik even terug naar het eerste hoofdstuk. En dan lees ik eerst het derde vers. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Het is heel belangrijk dat we zien hoe rijk we zijn en waar die rijkdom is. En dat we daar toch heel dankbaar voor zijn en er ook in mogen leven. En dan lees ik ook vers 13, dus dat is een terugblik. Dat we ook hierin toepassen, in watgene dat we net gelezen hebben. Dus vers 13. In welke, dus in Christus, ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Wat ik probeer te doen, is dat we een zekerheid hebben, die hier ons gegeven wordt, door het woord van God. En dan kijken we nog even verder, en dan gaan we even naar hoofdstuk 2, dat we ook bekeken hebben, en daar hebben we even aandacht aan gehad, en dat was in het eerste vers, zie je hoe het begonnen was. Zodat we altijd mogen zien, waar komt dit leven vandaan? Waar krijg ik dit leven? En waar komt het ook niet vandaan? Hier in vers 1. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart. We hebben een andere keer aandacht aan besteed, dat wij waren dood. En als u deze dag, op dit moment, niet wederom geboren bent, dan bent u dood in zonde en misdaden. En hier is het, laten we dus zien, wanneer we wel wederom geboren zijn en nieuw leven hebben in de Heer Jezus, hoe groot, hoe wonderlijk, hoe bijzonder dat leven is. En dan lees ik vers 5 hier nog, ook toen wij dood waren. Dus het is heel duidelijk, de positie die we hadden, was dood. Nou, zover als ik weet, en ik denk zover als u weet, is wanneer iemand dood is, er is geen leven in te vinden. Die kan van zichzelf niets doen. En zo zijn we dus. En hoe gaat dat dan? Dus ook toen wij dood waren, door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dus laat ons even zien dat het werkelijk allemaal genade is. Vers 8 legt dat ook hier nog verder uit. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Soms lijkt het wel alsof mensen denken dat ze het verdiend hebben. Nee, we hebben alleen maar de zonde verdiend en daarin een eeuwige verlorenheid. En de Heer Jezus is gekomen, we gaan dat van de week ook nog verder herdenken, dat de Heer Jezus gekomen is om die zondaren zalig te maken. En daarvoor is hij naar het kruis gegaan. En daar heeft hij de volle prijs betaald. Dus iedere keer wanneer je daarover leest door de Bijbel heen, dan ben je toch zo verbaasd, zo verwonderd, dat, dan kun je wel zeggen, komt verwonderd u hier mensen, dat we werkelijk verwonderd staan, en ik denk niet dat we eigenlijk verwonderd genoeg staan over wat God gedaan heeft door zijn Zoon Jezus Christus. Wat de Heer Jezus gedaan heeft voor u en voor mij. Wat een rijkdom dat we een eeuwigheid zouden hebben, onverdiend, heel duidelijk onverdiend, niet het minste verdiend, maar een eeuwigheid met hem mogen blijven. Het is ver boven mijn bidden en denken, dat moet ik wel zeggen. En dat we nog iets erbij. Dit boek Efeze, deze brief moet ik zeggen, van Efeze, die is wel heel rijk. Nu zie ik, er zijn 155 versen. En als we iedere dag 5 versen doornam, niet zomaar lezen, maar doornemen, dan hebt u in een maand, bent u er doorheen. En doet dat eens een paar maanden, dat zal een hele verandering in uw leven geven. Een hele vernieuwing. Of u moet wel helemaal afgesloten zijn van alle geestelijk leven. Maar anders dan zou ik zeggen, hier is wel een antwoord. En als je het dan gelezen hebt, dan zul je zeggen, net als de koningin van Sheba, dit is zo ver, ze was bij Salomo geweest en ze had het allemaal gezien. En ze zegt, ik heb ervan gehoord, maar ze zegt, de helft is me niet aangezegd. Nou, dat kunnen we gerust zeggen als we hier Efeze of de Bijbel lezen. Maar als we zien wat God voor ons bereid heeft, de uitnodiging die we hebben bij God, dan is dat zo bijzonder. Dan kunnen we niet anders zeggen, het is ver boven mijn bidden en denken. En zo vinden we dat hier ook in dit, ik zou zeggen, wonderlijke boek van Efeze. Ik wil even, we komen hier wel terug, maar ik wil even terugslaan naar de tweede brief van Korinthe. De tweede brief aan Korinthe, moet ik zeggen, aan Korinthe. En daar een paar versen. Dit is allemaal om te laten zien de grootheid van onze God, die alles voor u gereed gemaakt heeft, die alles voor u bereid heeft, om dit in eenvoud, het is niet gecompliceerd, want dan kunnen we er niet bij, maar in eenvoud aan te nemen. Het is natuurlijk wel heel bijzonder wanneer we naar dat kruis kijken, maar dan gaan we hopelijk van de week nog verder op in. De 2 Korinthe, het eerste hoofdstuk. En dan begin ik te lezen bij vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader der barmhartigheden. En de God aller vertroosten. Dat is het comfort. En die ons vertroost in al onze verdrukking. Opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Dan zie je toch het wonderlijke van God en zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, om bij ons te komen en ons te leiden in een leven dat van hem is. En dat geeft, dat maakt alles zo heel anders. Wanneer ik probeer dingen zelf te doen, dan zit er niet veel in. Maar wanneer God ze doet, dan zeg ik, hey. En ik ben er helemaal van overtuigd, dat de helft is ons nog niet aangezegd. Er is zoveel meer in het leven met de Heer Jezus Christus. En hoe ga ik dat vertellen? Dat ga ik zo vertellen. Het gaat om één ding dat heel belangrijk is. En dat is juist het wonderlijke van dit alles. Alleen maar rusten. En dan zegt de Heer Jezus, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, dit is een vermoeide wereld. En niet alleen is de wereld zelf vermoeid, maar het vermoeit ook een ieder die erin is. En je ziet meer vermoeidheid dan er ooit geweest is, hoewel mensen meer vrij hebben, meer vakantie hebben, en ze komen terug van de vakantie. Maar wat is het? Eigenlijk 9 van de 10 keren hoor je een leegte. Een leegte. Het heeft niks geen zin om ergens naartoe te gaan. Je kunt alleen met de Heer, daar krijg je rust. Zegt hij toch ook. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wat zoekt de mens? Die zoekt juist de onrust op. Een beweging. Alles moet bewegen. Je moet, laat ik het maar plat zeggen, je moet lol hebben. Nou, dat maakt je alleen maar moe. En ook nog de meeste van de tijd ver van God. Zo, hier hebben we, kijk u maar naar vers 9, ook nog in 2 Korinthe, het eerste hoofdstuk. Vers 9. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods. Dat is heel bijzonder, dat in die twee versen die we gelezen hebben dan in Efeze, in Efeze 2, dat toen gij dood was. Het gaat dus om het dood zijn. Dus het niet leven. Dat we realiseren dat we mogen komen tot het punt, hey, wanneer je wederom geboren bent, dan heb je nieuw leven. Dan komt de vraag, bent u werkelijk wederom geboren? En ik wil niet mensen tot twijfelen brengen die daar wat moeite mee hebben, maar wel zekerheid voor degene die denken dat het wel goed zal zijn. De realiteit van een leven met de Heer Jezus Christus, daar gaat het om. Nou, hier lezen we het ook. Ja, we hebben al zelf in onszelf het vonnis des doods. Opdat wij niet, zie je dat? Opdat wij niet onszelf vertrouwen zouden. Maar op God, die de doden verwekt. Dat is een geweldig verschil hier, dat we lezen. Dus niet op mezelf vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. Wat lazen we in Efeze? Twee keer hebben we dat speciaal aangehaald. Toen gij dood waart. Ja, dus voordat je wederom geboren bent, ben je dood in zonde en misdaden. En nu haalt hij dat hier zo ook. God die verwekt de doden. Dan ga ik u vragen, bent u uit de doden opgestaan? Niet u in uzelf, maar u door de Heer Jezus Christus. Door het nieuwe leven. En we zijn natuurlijk best heel geïndoctrineerd. En dat kan heel mooi zijn, maar dat kan ook heel fout zijn. Want als we de verkeerde leer hebben, dan zijn we verkeerd bezig. En dan moeten we direct naar het woord toe gaan en al dat andere achterlaten en zien, Jezus Christus. Hij is Heer. Hij is de enige herder. Hij is de enige die mij verder kan brengen. Hij is de enige die mijn leven kan geven. Werkelijk alles. En hier zegt hij dat zo mooi hier in deze woorden. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods. Opdat wij niet, hoe vaak hoor ik niet zeggen, ik had gedacht, ja, dat zijn er allemaal ook, ik had gedacht, maar het heeft niet te maken met ik had gedacht. Wanneer God zegt 7 keer onder water gaan, dan moet je 7 keer onder water. Dan is het niet, en ik had gedacht, hij gaat me wel strijken hier en daar over neus en lippen en schouders en weet ik wat allemaal. Nee, dan is het onder. Helemaal gestorven betekent dat. Helemaal Dat betekent ook de dood. Helemaal gestorven. Het oude leven onder water. Nou is het niet het water dat dat doet. Dat is alleen maar een beeld. Maar een hoop mensen die denken dat dat het is. Nee, dat is een beeld. Wanneer we dus gestorven zijn met Christus en een nieuw leven hebben, dan kunnen we gedoopt worden en dan. Maar de doop brengt ons geen leven. Nee, de doop spreekt van de dood. Zo, ik ben gestorven met Christus onder water. Dat hebben we begraven. Want ik ben gestorven. Het is zo bijzonder hoe we dingen die heel eenvoudig zijn op zichzelf, zo door in de war kunnen brengen. En dat is niet de bedoeling ervan. Het is de bedoeling dat we het nemen zoals het staat. En dat zien we ook hier. En we moeten kijken wat hij zegt. Omdat we niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. God doet dat werk. En dat er werkelijk een leven mag komen wanneer we dat de Heer Jezus, als we dat deze week ook mogen zien. Wanneer we denken aan de Heer Jezus, die zijn leven gegeven heeft, opdat u zou leven. Niet godsdienstig zijn, dat is een heel andere zaak. Godsdienst heeft meestal te maken met wat wij denken. Maar de Heer Jezus beleven, dat is wat hij wil. En zo, dat is ook hier ook gezien, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. Zo dood, dat er is niemand die er iets aan kan doen nog. En nog verlost. Opdat wij, op welke wij hopen, dat hij ons ook nog zal verlossen. Nee, hij zal nog verlossen. Het gaat dus, terwijl we hier zijn op aarde, komt er een moment wanneer we sterven. Dat betekent dat we als ziel, een geest, dit lichaam verlaten. Het lichaam wordt begraven. Maar wij komen nog tot een verantwoording voor God. En dat is toch wel ingrijpend. En wat is dan, ja, het antwoord wanneer we voor God staan? En dan zijn er velen die op, ja, misschien een kerk of een gedachte rusten, maar dat is het niet. Het kan alleen maar door het volle leven dat de Heer Jezus ons verlost heeft. Zie, hoe mooi dat hier ook staat. Ja, we hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, omdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Zo, dat wordt de eeuwige verlossing. Laten we nog even teruggaan nu naar Efeze. En dit verder bevestigen. De versen die we ook daar al gelezen hebben. Want het is zo vaak door. Ja, ik heb dit gelezen. Maar het is mij bewust geworden dat, hoewel we de Bijbel lezen, dat het niet altijd doordringt. In andere woorden, we kunnen ook zeggen dat het niet altijd is wanneer we het woord lezen, dus de letters, de woorden lezen, dat het werk van de Heilige Geest in ons is. Soms zijn we gewoon gewend. Soms zijn we gewoon godsdienstig bezig. Maar dat zijn allemaal dingen waar we niet mee bezig zijn, want dat brengt geen leven. En soms dan zijn mensen, en misschien mag ik iets aanhalen dat ik een keertje beleefd heb, dat was ook trouwens ook in Nederland. Op een gegeven dag belt er iemand op. En dit was een dame aan de andere kant van de lijn. En die probeerde mij over te halen, denk ik, dat toch wat de bedoeling is, om investeringen te doen. En zo ze begon te praten, ik zeg, nou, voordat u verder gaat, wil ik u vertellen, ik heb de beste plaats van investering. En ze was heel geïnteresseerd. Zegt, mag ik weten wat dat is? Ik zeg, zeker. Zo, ik ging in mijn Bijbel naar Petrus toe en liet zien wat God erover zegt, over die investering. Dan ga ik nu zelf op laten zoeken. Ik ga het niet behandelen verder. Maar ze luisterde heel aandachtig. Ik zeg, ik heb alles opgeslagen bij de Heer. En hij zorgt ervoor. Hij bewaart het. En voor de rest, ja, wat er hier op aarde is, daar gaat het me niet direct om. Het gaat erom wat God heeft. En die heeft het opgeslagen. En het einde van het verhaal was, ze zegt, nou, ik vond dat wel heel mooi. Dus het gaat om de dingen niet die we, ik zeg niet dat alles verkeerd is wat u hier op aarde hebt, daar gaat het me niet om. Maar het gaat er wel om, wat is waardevol? Wat is het meest waardevol? Iets dat tijdelijk is hier, dus dat kan ieder moment over zijn. Het kan een jaar duren, het kan 10 jaar duren, het kan 50 duren, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval, alles wat u hebt hier, is tijdelijk. En nu gaat het erom, hier is iets van eeuwigheidswaarde. En dan kijken we daar langs heen. Dat is eigenlijk waar we het minste tijd aan besteden. Aan de eeuwigheidswaarde. Dat gesteld tegenover het dagelijkse leven. Dat kort van duur is. En soms veel korter dan wij gedacht hadden. Maar goed. Laat het 10 jaar zijn. Laat het 80 jaar zijn. Maakt niet uit. Het is zo voorbij. En hier komt God tot ons met een eeuwigheidswaarde. En die laat zien waar het werkelijk om gaat. Waar het leven is. En hoe vol dat leven kan zijn door één persoon. De Heer Jezus Christus. Ik wilde graag een vrijdagavond wat meer over zeggen. Maar hoe vol dat het leven kan zijn hier. In hem. Wat een rijkdom. Dan zijn de rijkdommen om ons heen, als we die al hebben, die zijn daar niet mee te vergelijken. En toch zien we vaak dat die vooropgesteld worden. Hoeveel tijd bent u bezig met te vergaren wat vergaat? Hoeveel tijd bent u bezig met het vergaren dat eeuwigheid is, voor een eeuwigheidswaarde. Dan, ja, oh, we zullen nog even een Bijbel lezen, we zullen nog even, en dat is allemaal even. Want dan hebben we een heel programma, dat wel aards is. Vergelijk u het eens, en zie, wat is het belangrijkste in uw leven? Dat is toch heel nuchter, zou ik zeggen. Om te kijken, wat is het belangrijkste? Is het belangrijkste wat ik heb? Of, hoe beschrijf ik eigenlijk wat ik heb? Dat ik heb voor de eeuwigheid. Dus, inderdaad, weggelegd bij hem. Dat hij bewaart. Of, weggelegd hier. Dat, laat ik maar even zeggen, de bank bewaart. Is er een vergelijking? Nee, dat is geen vergelijking. Dat is geen vergelijking. En toch is het meestal het aardse dat wint. Nou, goed. Hier dus Efeze, die wijst er dus op, in het eerste vers dat we de eerste keer gelezen hebben, moeten we kijken, ik ben bij Efeze nu, Het eerste hoofdstuk, het derde vers. Gezegend, zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. is dat de realiteit van het dagelijkse geestelijke leven dat we hebben? Of is dat alleen maar een mooie belofte? Dus het is een belofte. En als ik dan het andere vers lees, wat ik de eerste keer gedaan heb, in vers 13, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij gehoord hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest ter belofte. De Heilige Geest is beloofd aan degene die dus wederom geboren zijn, een nieuw leven hebben. En ik mag verwachten dat God ook verwacht dat we daarin leven. Niet dat we zomaar zeggen, dat is ook weer iets dat we op kunnen hangen. Nee, dat is iets dat we beleven. Beleeft u het leven dagelijks in de Heilige Geest? Want die is degene die bij u komt wonen, zoals we dat lezen. En dan is niets daarvan dat we zeggen, maar dit heb ik gedaan en dat heb ik gedaan, want dan wijs ik eventjes naar hoofdstuk 2 en vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken. Die nadruk daarop ziet u wel. Opdat niemand roemen. Het lijkt mij wel dat het een tijd is van roemen. En dat is niet alleen... Ik moet toch even zeggen, misschien is dat wel eens moeilijk als je oud bent. Dan zeggen mensen gauw, maar die is al oud. Dus die leeft nog in de oude tijdperk. Ja, maar we kunnen wel terugkijken. En het roemen vandaag, niet zozeer op de Heer Jezus, maar wat de mens gedaan heeft. Of, liever gezegd, denkt dat hij gedaan heeft. Wat een overwinning, wat een vernieuwing, wat een bevrijding, wat een nieuw leven is het, wanneer we naar hem zien. En alles van hem verwachten. Dat is geen zorg, dat is een bevrijding. Ik hoef niet met mezelf bezig te zijn, maar ik mag alles van hem verwachten. Nou, dan gaat dus eigenlijk Efeze over, kun je wel zeggen. Hè? En... hier, wat we ook gelezen hebben, in vers 10 van hoofdstuk 2 van Efeze, want we zijn zijn maaksel. We moeten kijken hoe hij dat zegt. We zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Dus we doen geen goede werk uit onszelf. Dat zou de moeite niet waard zijn. Nee, dat zou alleen maar, kijk eens wat ik gedaan heb. Dat hebben we wel genoeg hoor. Maar we moeten kijken hoe diep dat het gaat. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. En dan zien we een komma daar, en dan krijgen we welke God voorbereid heeft. God die is dus bezig geweest met een voorbereiding in uw leven, opdat wij daarin zouden wandelen. Hoe lang is God ermee bezig? Wel, als God iets gedaan heeft, heeft hij dat gedaan van de grondlegging der wereld. Dat is al een hele tijd. God heeft lang uitgezien om bij u te wonen en u te leiden. En te laten zien het leven dat hij u kan geven. Maar het neemt even voor ons, voordat we die dingen van Gods kant bekijken. Ja, dat is echt een heel nieuw iets, hè, als je de dingen van Gods kant gaat bekijken. Dus naar hem luisteren, met hem wandelen, stil zijn. Je staat ervan te kijken, denk even aan die Emmausgangers. En de Heer Jezus kwam bij ze wandelen en ze wisten niet dat hij het was. En ze zaten met allerlei zorgen en gebaren en hij stelde ze maar vragen. Mooi om het nog eens door te lezen. En ja, wandelt God met u mee? Stelt hij u ook vragen? Laat hij u ook zien wat de bedoeling van het leven is? En gaat u daarmee verder? Of bent u zelf druk met al uw bezigheden? Het is zo mooi. Ik hoop dat u ook dit boek vooral, de hele Bijbel is belangrijk. Zo ga niet denken dat als ik dit gelezen heb, dan weet ik het al. Nee, maar als je hier door de Efeze heen leest, dan zie je wat de mens eigenlijk is. Nou, we lezen even verder nog. Daarom gedenkt, dat is vers 11, dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijders in het vlees, die met handen geschiet. Nou, wanneer we dat allemaal lezen in het vlees, dan zien we, dan is dat niet best. Want in het vlees, daar kun je niks van verwachten, dat kan alleen maar verderven. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Nou, zo bent u begonnen. En God had een doel. God heeft nog een doel. God heeft een doel met een ieder die hier op deze aarde leeft. Of dat ze dan naar luisteren, dat is een ander punt. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waard nabij geworden. Ah, nu zijn we ook weer geland bij het kruis. Door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede. Hij is onze vrede. Is hij uw vrede? Hij is die vrede. In Romeinen 5 lezen we ook over de vrede van God. De vrede van God. Hoe bijzonder dat hij is. De rust komt tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik wil een rust geven. Ik zal u rust geven. Wat een rust is er bij de Heer Jezus. Is er rust in uw hart? Is er rust in uw leven? Is er een vernieuwing in uw leven? Is er al het oude voorbij gegaan en alles nieuw geworden? Verwachtende alles. Ik wil u zeggen wat ik zo vaak gezien heb in het leven van mensen. Ze zijn heel enthousiast. Ja. Ze zijn wederom geboren, zou je denken, in ieder geval. En vol enthousiasme. En dan even later. Waar zijn ze gebleven? Waar zijn ze gebleven? De realiteit van het nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. Realiteit. Dus de realiteit van een geboorte. Hier is een kindje. Het is geboren. Is dat de realiteit? Ja. Vrienden, wat een wonder van genade. Allemaal genade. Zo, hier, we hebben daarnet gelezen, in vers 15, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Ziet u dat? Dat is een moeilijk woord, hè? Vijandschap. Er was vijandschap met God. Een vijand van God. Kunt u zich dat voorstellen? De vijand van God, die heeft niet veel kans. Nee. Nee, want God is almachtig. God is alwetend. God is alomtegenwoordig. Houdt u daar rekening mee? Dat hij zo uw leven wil vervullen, zodat hij niet meer, maar dat hij ons uit zelf, uit die vijandschap haalt. Door zijn zoon te geven. Wij zijn de vijanden. Niet hij. Niet God. God is geen vijand. God wil een vriend zijn. God wil een vader zijn. God wil u leiden. God wil u bij de hand nemen om verder te gaan. Ja. Maar er was een vijandschap. Dus in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet, de geboden, de inzettingen, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. Ziet u hoe God vrede wil brengen in uw hart, in uw leven, in al hetgeen waar hij mee bezig zijn? Opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. Oh, hier hebben we door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebben. Daar is de vijandschap. Het is duidelijk te zien dat er vijanden waren. Die waren van tevoren al een hele tijd bezig om de Heer Jezus naar het kruis te brengen. De Heer Jezus heeft dat ook gedaan. Hij heeft alles op zich genomen daar. En dan komen we later op terug. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Door het evangelie. Jezus Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. Hier is het evangelie voor u. Hij is voor u persoonlijk. Dit is heel persoonlijk. Dit is niet collectief. Het is mooi wanneer we kunnen spreken tot een hele grote massa. Maar het moet wel heel persoonlijk zijn. Want het is voor een ieder persoonlijk gegeven. Heel persoonlijk. God die komt heel persoonlijk naar u toe. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Vrede. Vrede van God. Niet de mensenvrede. Er is hier op aarde geen vrede. We zien veel onrust. Maar er is vrede bij God. Die verre waard en die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Ziet, iedere keer brengt hij weer terug. Laat hij zien. Hier is wat je hebt in de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest die komt en die wil bij je wonen. Even terug naar hoofdstuk 1 vers 13. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt, niet voor die tijd, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden. Hoe? Met de Heilige Geest der belofte. Dat is Gods belofte aan de mens. En God die houdt zijn belofte. Als u werkelijk verzegeld bent door de Heilige Geest. Nee, met de Heilige Geest. God die neemt dus de Heilige Geest. En de Heilige Geest die is hier. En die is de belofte. Die is de verzegeling. Tot de dag dat ik naar huis ga. Wat een zegen, wat een rust, wat een vrede, wat een vernieuwing van kracht. En dan kunnen er wel eens aardse dingen zijn die ons verstoren hier. Maar tegelijkertijd zijn we wel van bewust. Jezus Christus, hij is hier. En hij is Heer. En de Heilige Geest vervult dit leven. Daar kunnen we op vertrouwen. Ik mag met hem spreken. Ik mag hem vragen. En zo kan hij ook mij de rust geven. Heb ik die nodig? Ja, die heb ik nodig. Hebt u die nodig? Ja, die heb ik nodig. U kunt niet verder zonder de rust, zonder de vernieuwing van de Heilige Geest. Hier is het. We moeten kijken hoe die het al verder aanhaalt. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers, de heilige en huisgenoten rots. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde. Opwacht tot een heilige tempel in de Heer. Op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Het is een werk van de Heilige Geest. Zie je dat? Heel mooi dat we dat zo mogen weten. Dat de Heilige Geest gekomen is om ons als het ware bij de hand te nemen. De gekoek op, maar van deze kant op. Nee, niet die kant op, dat gaat verkeerd. Deze kant op. Oké. Nu gaat het er wel over. Ben ik goed in het luisteren? Kunt u goed luisteren? Of vindt u dat allemaal maar niks? Bent u liever zelf aan het woord? Nou, ik ben nu even aan het woord Maar ik moet u wel vertellen dat het meest van de tijd is de Heilige Geest in het woord. En die zegt, nee, niet dit, niet dat. We gaan deze kant op. En het is wonderlijk dat die de leiding niet alleen wil hebben, maar die neemt ook de leiding dan. Het is geweldig wanneer je, ja, ik kom eigenlijk terug op Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zo bijzonder dat die herder altijd vervuld van de Heilige Geest, zo dat oog heeft op zijn schaapjes. En zo ieder schaapje persoonlijk ziet, en zelfs wanneer dat schaapje misschien even het hoofdje afgewend heeft, en niet kijkt naar die herder, is toch dat oog van de herder is op dat schaapje. En dan is het zo mooi wanneer we weten dat dit schaapje, schaapje Ko, dat de Heilige Geest erin is en zegt, oké Ko, kijk naar je herder. Kijk naar je herder. En dat mag ik nog alles horen, als het ware van binnenuit. Ko, kijk naar je herder. Niet naar de omgeving, niet naar die buren als het ware, of de mensen om je heen, of verder weg, maakt niet uit. Maar kijk naar de herder. Verwacht het van de werkingen en de belevingen van de Heilige Geest, van de leiding van almachtig God. Want ja, de Heilige Geest is wel almachtig. Kijk u maar in Genesis 1 en dan ziet u dat. Er wordt gezegd, er zij licht en er was licht. Dat is nog niet veranderd. God enkel licht, door wiens gezicht niets zuiver wordt gevonden. Oh, als we daarom denken, dat God, Hij is het licht. Hij wil u ook licht geven in uw wandel met Hem, in het iedere dag met Hem wandelen. Misschien is het mooi om op te staan 's morgens en te zeggen, Heere, we gaan wandelen vandaag. En ik mag met u in het licht wandelen. Een nieuwe dag. Misschien zou dit ook een nieuwe dag voor u kunnen zijn. Een nieuwe week. Een nieuw jaar. Een nieuw leven. Allemaal gekregen uit de hand van God. Hij trekt. Hij roept. Hij zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik zal u leiden. Wanneer hij zegt, ik zal u rust geven, heeft dat te maken met, hij neemt de leiding van uw leven over. En dan zal hij iedere stap met u meegaan en u leiden en laten zien. Jezus Christus, hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Hemelse Vader, wij willen zo u danken voor wat u doet. En Heer, als gij ziet op hen die ook hier naar luisteren, dat gij ze zo laat zien, Heer, dat hun hart vervuld mag zijn met uw volheid, uw liefde en uw trouw, uw genade en barmhartigheid. Zo mogen zien, Heer, de wonderen van uw genade. En dat we zelf, ja, geboren zijn in zonde en misdaden. Dat gij een absoluut nieuw leven geeft. Dat spreekt van de Heer Jezus. Voor de tieners die de knie buigen en met de tong beleid. Jezus Christus is Heer van mijn leven. We zeggen u dank in zijn naam. Amen.